Er was nog wel één nieuwtje dat Kanye West iemand bedreigd zou hebben met een Mario-schreeuw. Maar dat verhaal was echt
met
te wild.
Met een Mario wat?
Ja, hij wilde iemand in zijn gezicht slaan, maar op het laatste moment deed hij toch zijn vuist in de lucht. Deed hij de Mario? Wauw. Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast, gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games, en vandaag gaan we als bonusdier. Cody, wat is het bonusdier?
Het bonusdier is de bosmarmot, ook wel de groundhog genoemd.
Wat is de... Oh, de groundhog?
Ja, dat is een bosmarmot. Die zijn super cute. Ze zijn
bosmarmot.
Beetje chubby.
Oké, okay, ik ga even een plaatje opzoeken.
Het is
ik
een
weet
beetje
alweer niet.
Tussen de stokstaart en bever en de kokka in.
Yo! Oh, dit zijn die beesten die uit de grond komen, of niet?
Ja, dat zijn van die hele grappige beesten. Ik heb die best wel veel gezien op vakantie. En ik wilde heel graag stokstaartjes zien, maar het beste wat we konden krijgen vaak was de bosmarmot. Komen voornamelijk voor in Amerika. En open plekken, daar houden ze van.
Ja.
Maar ze liggen wel een beetje onder vuur, omdat heel veel ontbossing plaatsvindt in British Columbia. En dat is hun favoriete plek.
Mm.
Dus hun bevolking ligt onder druk. En wij moeten dat behoeden, want het is een prachtig beestje. En ik denk dat we allemaal blij worden van net iets te corpulente knaagdieren, toch?
Ja, ik ken zo'n filmpje. Er staan mensen op een festival in een soort van woestijnachtig gebied. En is er eentje zo naar boven aan het graven. En dan is hij opeens, komt zo naar boven op een festival. En dan denk je, wat de fuck is hier gaande? Partying, bosmarmot. Hebben we nog andere feitjes?
Ja, wel apart is je verwacht van knaagdieren dat ze redelijk snel zijn. Dit beest rent als topsnelheid maar 16 km per uur. Dus dat is echt hard wandelen.
Ja.
Dus ze zijn niet zo snel, waarschijnlijk door hun gewicht. Ze worden maar maximaal 60 centimeter lang, maar wegen wel 4 kilo. Dus dat is wel, hij houdt ervan.
Oké, maar wat is Groundhog Day dan? Want dat is toch dat alles hetzelfde gebeurt, zeg maar?
Ja, dat is gewoon een filmpje. Een filmpje met, wie zit
heeft niks
in? Tom Hanks, denk ik. Dat heb je hier niks mee te maken, nee.
Nee, niks met Groundhog. Oké, nou check. Nou, shout-out naar de Groundhog, oftewel de bosmarmot. En welkom bij aflevering 210 alweer van Bonus Level. Jawel, we hebben een aantal nieuwtjes voor jullie, maar we gaan het vooral hebben over tips voor je Nintendo Switch. Want de Switch 2 komt eraan, maar er zijn vast nog een hele hoop games die jullie nog niet hebben gespeeld. En vandaag hebben we dus een aantal pitches, een aantal games waarvan wij denken, ja, deze moet je nog wel eigenlijk gespeeld hebben. Deze ben je vergeten voordat de Switch 2 eraan komt. Maar eerst was er een nieuwtje over Nintendo Live in Japan. Dat is een nieuw evenement. Dat heb ik ook toevallig in de Paris Games Week gezien. Maar het is nu vooral in Japan. Het is een live event. Mensen kunnen naartoe. Ze doen toernootjes. Er zijn presentaties. Alleen in januari ging dat dus niet door. Omdat iemand blijkbaar Nintendo bedreigd had. Wow. En dat gebeurde ook bij Splatoon National Finals toernooi vorig jaar. En ook bij het Zelda-concert. Wist jij dit?
Nee. Dit heb ik nooit geweten. Maar zou dat dan eenzelfde culprit zijn die dat de hele tijd doet? Of?
Ja, er is dus blijkbaar een gast die bij de Japanse overheid werkt, die Nintendo zo erg haat, dat hij via van die invulformulieren op de website van, hey, heb je feedback of een vraag? Of is je Joy-Con kapot of zo? Heeft hij meerdere doosbedreigingen gestuurd. En dacht Nintendo, ja, we kunnen de veiligheid van bezoekers niet meer garanderen.
Is dit ook de reden waarom dat Zelda-concert destijds werd geüpload?
Ja, precies. Ja. In februari hebben ze dus dat Zelda-concert online gezet, omdat mensen er niet bij konden zijn. Ze hebben daar gewoon voor een lege zaal dat een keer opgenomen en dat uitgezonden.
Oh, dat is zo sneu. Alleen maar omdat één guy gewoon niet chill is.
Super fanboy. Dat was het misschien.
Nou ja, een super fanboy wens je toch maar vaak niet de dood in, maar...
Nee, ik bedoel, ja, hij was misschien zo fanatiek dat hij...
Hij was stan, zeg maar.
Ja, een beetje. Ja, ik vond het een weird nieuwtje. Ik wist het helemaal niet. Ik hoop dat de volgende events gewoon wel door kunnen gaan. Hij is dus blijkbaar opgepakt. Dat is het nieuws nu door de Japanse politie. En hij werkt blijkbaar bij de overheid, maar ik denk niet lang meer.
Nee.
Ja, wat we ook nog wisten is weten nu is dat er op 10 juni een Ubisoft Forward presentatie komt. Ja, het is een van de eerste zomerpresentaties. We gaan natuurlijk op U en Gamer gaan we de gamezomer doen. Je hebt natuurlijk Summer Game Fest, wat op 7 juni plaatsvindt van Jeff Keighley. Maar Ubisoft heeft al aangekondigd, hey, we gaan een presentatie doen met allerlei nieuwe updates. En aangezien Ubisoft ook vaak Switch games laat zien, ze hebben ook vorig jaar Prince of Persia laten zien, ben ik toch wel heel benieuwd wat ze dit jaar gaan laten zien. Want je weet het nooit eigenlijk. Ze hebben zoveel games in ontwikkeling.
Ja, Ubisoft zat een raadsel in dat opzicht. Ik vraag me af wat ze nog voor Switch zouden ontwikkelen, wat ze nog kunnen ontwikkelen. Nou, Prince of Persia werd natuurlijk gewoon 60 fps naar Switch gebracht. Dus dat was wel een
precies,
sign of goodwill vanuit Ubisoft. of naar Nintendo, denk ik. Dus ja, dat zou nog zomaar iets kunnen opleveren. Wat we natuurlijk weten is dat ze Assassin's Creed weer gaan bespreken. En niet alleen Codename Red, maar ook dat overkoepelende gebeuren. Assassin's Creed Infinity. Niet precies wat dat zal in moeten houden. Maar goed, we weten in ieder geval dat er nog meer dan 11 Assassin's Creed's in ontwikkeling zijn. Dus daar zullen ze het vast over hebben.
Wat de hel ook, man. Welke komen eraan? Red komt eraan. Je hebt Hex. Je hebt de remake van Black Flag.
Ja, je hebt de Nexus remake games.
Van 1. De Nexus inderdaad. Je hebt Jade. Dat is die mobiele game. Die is uitgesteld naar volgend jaar. Nee, die is uitgesteld naar volgend jaar.
Oh, die is uitgesteld. Ja. Oké. Codename Hex. We hebben Invictus, we hebben Codename Nebula, een singleplayer wordt dat. We hebben Codename Raid, dat wordt een multiplayer. En dan hebben we Codename Echoes, wat ook een multiplayer is. En dan Jesus Nexus 2, Christus. Nou, VR. En de Black Flag remake. Dat is het wel zo'n beetje, denk ik.
Te veel Assassin's Creed games eigenlijk. Maar ja, dat is al jaren zo. En inderdaad, die Infinity, dat moet een soort van hub worden. En dat zou ook de reden zijn dat we wat kleinere ervaringen zouden krijgen. Dus die multiplayer game zou dan in iets kleiner project worden, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat op zich wel interessant is.
Ik ben niet heel diep in de Assassin's Creed meer of late, maar een multiplayer Assassin's Creed is dat is niet echt gaande meer, toch? Je hebt altijd die multiplayer functies die dan, net zoals bij Uncharted, gewoon een beetje zijn.
Klopt.
Maar wat moet ik me hier dan bij voorstellen? Wordt dit dan een...
I don't know. Misschien wel een soort van PvE.
Dat zou wel echt heel vet zijn, man. Gewoon missies in fucking bekende plekken van Assassin's Creed. Nou, dat zou wel leuk zijn. Maar goed, we gaan het zien, I guess. Kunnen we anders nog iets verwachten?
Nou, Star Wars Outlaws sowieso, die is laatst geraid in ik dacht Korea of zo. Ja, Star Wars Outlook. Wat een presentatie was dat vorig jaar.
Ja, so weird.
Maar er is ook nog gelekt al dat er waarschijnlijk een roguelike Prince of Persia game uitkomt. Van de co-developers van Dead Cells. Iedereen zei Dead Cells developers, maar zij waren niet de hoofddevelopers. Ze hebben meegeholpen, ook met die Castlevania DLC. Maar wel interessant, de game zou 4 jaar in ontwikkeling zijn al. Hij zou eerst naar Steam komen als Early Access en dan later waarschijnlijk naar andere platformen.
En hij wordt ontwikkeld door Evil Empire. Van Dead Cells. Dus ja, als iemand weet hoe een roguelike maakt, dan zijn die gasten wel.
Ja, maar zij zijn dus niet de hoofddeveloper. Dus zij zijn... Weet je, ze hebben bijgedragen daaraan. Zo, te gaat het weer. Je was sleutel op de grond.
Ja, dat viel mijn oortjes vielen.
Ja, Cody zit in een kleine studio. Je baard is extra rood.
Ik heb echt een gloedrood baardje. En dat is wel lekker op zich. Maar het is natuurlijk nog rumored. Dus we weten niet of die daadwerkelijk komt. Maar wat ik wel interessant vind en tof vind van Ubisoft... is dat ze durven te experimenteren met dat IP. Ik wil niet zeggen overdatum is. Want ik denk niet dat Prince of Persia ooit overdatum is. Maar dat die verwaarloosd is de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk
zeker
wel het geval.
Ja,
met veel mislukte projecten of concepten die niet werden doorgevoerd. En nu durven ze gewoon te kijken van wat kunnen we met die franchise. Want Assassin's Creed heeft natuurlijk de essentie van Prince of Persia misschien overgenomen. Toen het naar 3D werd getild. Maar dat betekent niet dat Prince of Persia, wat vanuit zijn natuurlijk gewoon een soort 2D platformer is. Daar kan je heel veel leuke dingen mee. En ik denk dat ze met Prince of Persia The Lost Crown die weg zijn ingeslagen. En kennelijk hebben ze 4 jaar geleden al bepaald dat we meerdere games gaan zien van Prince of Persia. Dus ik ben benieuwd.
Ja, heel tof.
Denk je dat dan ook met Zargus is? Of is dat dan weer absoluut niet het geval?
Sargon heet hij toch?
Sargon, ja. Ik haal altijd Zagreus en Sargon door elkaar.
Vandaar. Ik weet het niet. Ik weet het. Ja, ik zou het wel tof vinden als hij een beetje het nieuwe gezicht wordt. Hij is niet echt een sprekend personage, maar het is misschien wel beter voor de IP als ze dat doen. En het zou ook inspiratie halen uit Franco-Belgische comics.
Oké. Okay.
Een beetje Suske en Wiske-achtige...
Oeh, dat is wel cool.
...vibes moet hebben. Ja, sowieso wordt het weer een interessante artstyle. En dat is ook waarom ik dacht, dit wordt waarschijnlijk ook weer een Switch game. Omdat die artstyle is niet super taxing voor de Switch. Dus dat komt eraan in juni. Waarschijnlijk komen nog andere presentaties. Hoe het met Nintendo Direct zit, dat weten we nog niet. Misschien wel deze maand, maar dat weten we nooit. Ja, het was een beetje stil qua nieuws deze week. Er was nog wel één nieuwtje dat Kanye West iemand bedreigd zou hebben met een Mario-schil. Maar dat verhaal was echt
met
te wild.
Met een Mario wat?
Ja, hij wilde iemand in zijn gezicht slaan, maar op het laatste moment deed hij toch zijn vuist in de lucht. Deed hij de Mario? Wauw. Ja... Maar het hele verhaal is niet geschikt voor de podcast. Dus ik dacht, laten we die maar niet bespreken.
Hoe ouder kan jij worden, hoe meer ik me begin te realiseren dat hij een soort van de Ibrahimovic van hip-hop wordt.
Ja, maar die gast zegt
zo. Raar guy.
Maar ik zag een headline voorbij komen en ik moest erop klikken, want het ging over Mario. Tijd voor het bonusonderwerp, jawel. We zien in de Discord dat veel mensen nu nog best wel laat een Switch hebben gekocht. Of misschien wel er vroeg bij waren, maar gewoon, we hebben allemaal een leven. Niet alle alle games hebben kunnen spelen. En het is altijd de vraag van wat ga je als volgende game spelen? Ga je voor een full price nieuwe titel? Of heb je die allemaal al gespeeld? Heb je nog wat dingen gemist? Dus wij hebben wat games verzameld waarvan wij denken deze moet je eigenlijk nog gespeeld hebben. Of in ieder geval games die je bent vergeten, die je hebt overgeslagen. En nog voordat de Switch 2 komt. Want er zijn zoveel Nintendo Switch games uitgekomen. Ik ben via Metacritic elk jaar ben ik langs gegaan met games boven de 70. Laten we zeggen zo rond de 74. Vanaf daar heb ik gekeken en dat is toch altijd een heel mooi gebied. Dat zijn allemaal games waarvan je echt 100% was vergeten dat ze uit waren gekomen. Maar best wel aardig, weet je. Een 75 game kan soms ook heel erg leuk zijn.
Je moet ook rekening houden met de cijfers op Metacritic. Dat zijn natuurlijk critics. Wat wij uiteindelijk ook zijn, I guess. Maar klopt, wanneer je een spelletje gaat reviewen en je stapt erin en je denkt van, oh, dit is echt een sick triple A. En het blijkt een, noem eens een voorbeeld. Het blijkt een Rogue Heroes te zijn of zoiets. Dan denk je al heel snel van, ja, hier kan ik natuurlijk geen 9 aangeven of een 10. Ik vind dat je dat eigenlijk wel zou moeten doen als het een dusdanig goede game is. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je, zeker als je beginnend critic bent en nog niet heel veel klusjes krijgt en niet God of War reviewed on the site of zo. Yeah. Dat je denkt van, ja, ik kan nu niet een 9 gaan geven aan Snake Pass of zo. Weet je wel. Maar ja.
Terwijl Snake Pass was fucking lachen.
Ja, ik wou net zeggen. Het zou volledig terecht zijn als je dat doet.
Ja, nee, het is gewoon. Ja, uit sommige games haal je gewoon heel veel plezier. Ook al zijn ze niet heel goed. Ook al zijn ze niet heel briljant of origineel of goed uitgevoerd. Maar dat gezegd hebbende, als ik naar mijn lijstje kijk waar ik het sowieso even over wil hebben, zijn het vooral dingen die je waarschijnlijk al kent, maar waarvan ik vind dat meer mensen ze moeten spelen.
Ja.
Maar we hebben ook nog een hele lijst met wat meer obscure dingen waarvan ik zelf en jij misschien ook niet alles heb gespeeld of deels heb gespeeld. Maar vind ik het ook lastig om dan een heel betoog te gaan houden waarom jij dat wel moet doen. Heb jij er een waar je mee wil beginnen? Of,
Ik wil er wel aftrappen, ja.
Ja, doe maar.
Want we hebben hier natuurlijk een mooi lijstje. En wat jij net ook al zei, we zullen ongetwijfeld in herhaling vallen voor iedereen die van ons dag 1 naar Bonus Level luistert. Dus,
klopt.
Er zit wat overlap in, maar dat neemt niet weg om het wat leuk is om dat een keer allemaal op een rijtje te hebben. Dus laten we beginnen met een misschien iets onbekendere game, Art of Rally.
Ah ja, fuck. Art of Rally. Daar hebben we toen inderdaad kort over gehad. En ik was even helemaal verslingerd aan die game.
Ja, welke mooie woordkeuze, denk ik. Verslingerd, want dat is een beetje de essentie van de game. Het is heel simpel in principe. Je dient een klein parcours af te leggen. Dat kan in de bergen zijn of op een circuit. En het hele doel daarvan is dat je de drifts perfect beheert. En dat je eigenlijk op een gegeven moment door die hele track heen slingert. En hoe beter je slingert, hoe meer punten je krijgt. En dat is nou typisch zo'n spelletje. Als je dat 2 uur hebt gespeeld, dan klikt het. En dan ben je mijn partij aan het genieten, joh. Ja. Alsof je elke keer in één keer de USB erin klikt. Heerlijk.
Ja, het heeft een beetje die Trackmania-vibe. Je bekijkt het van bovenaf en je kan dus ook een drift inzetten. Het is allemaal heel gevoelig. Die auto is gewoon fucking hard.
Ja.
Maar je moet dus heel erg pacen van, oké, hier komt een bocht aan. Ik moet hier op tijd remmen. Ik moet een beetje slippen om niet te veel vaart te verliezen. En je gaat heel veel uit de bocht vliegen. Maar die trial and error, dat zit er heel erg in. Je start gewoon weer een nieuwe run op en dan word je steeds beter in. En dan wacht je gewoon op die ene perfecte run.
Ja, en de artstijl is ook heel erg lekker. Het is de art of rally, dus de kunst van het rally rijden. Maar de artstijl mag er ook zijn. Je rijdt echt door de meest prachtige Japanse omgevingen met allemaal cherry blossoms en verschillende seizoenen. En dat allemaal een beetje. Ja, ik zou het willen vergelijken met een beetje de artstijl van Tunic. Zeg je dan iets geks? Dat is een beetje waar het bij in de buurt komt. En als je gewoon op zoek bent naar een therapeutisch gamepje die je af en toe op de bank erbij kan spelen, waar je ontzettend goed over kan voelen, dan wil ik echt Art of Rally aanraden. Ja.
Ik vind Art of Rally echt een hele goede tip. Waarschijnlijk niet zo duur. Weet niet of die e-shop sale nog gaande is, maar misschien.
Ja, wat zal het zijn? 10 euro max?
Ik denk het. Of in ieder geval even op de wishlist voor later. Ja, ik wil sowieso Bayonetta 2 nog een keer aanstippen. Mensen hebben te weinig Bayonetta gespeeld. Ik weet dat, want ik zie de verkoopcijfers. En jullie denken, het is een rare Japanse game. Hij is moeilijk. Voor echte actie speel ik wel op mijn PlayStation 5. Maar nee man, Bayonetta 2 vind ik nog steeds de allerbeste actiegame ooit gemaakt. En ik weet dat er heel veel andere goede actiegames zijn. En ik weet ook veel dat er veel actievolle games zijn, maar dat het niet echt om de actie draait. Maar als je het puur hebt om vechten, de flow, de perfecte ontwijkmove in Bayonetta, is er geen betere. En het is ook niet zo'n super lange game. Het is prima onderweg te spelen. En
want Bayonetta 2 vind jij beter dan 3, denk ik, toch?
Ja, uiteindelijk denk ik. En misschien is het ook, want als je objectief naar Bayonetta 3 kijkt, dan denk ik dat die qua schaal ja, is, beter precies. is.
Ja, het is natuurlijk een game die gewoon later in de franchise uitgekomen is en later moment voor de Switch. Dus dan precies, ben je geneigd ja. om te zeggen van het spel is technisch misschien beter.
Ja, nou dat niet eens. Hij ziet er iets mooier uit, maar Bayonetta 2 draait stabieler op de Switch. Die heeft echt een super strak 60 fps. Want bijvoorbeeld, hij kwam natuurlijk op de Wii U uit. Laten we niet vergeten dat Nintendo Bayonetta heeft gered. Zonder Nintendo was er geen Bayonetta 2, was er ook geen Bayonetta 3. En ik vind dat die game gewoon meer liefde verdient, man. Je kan zo'n pack kopen met Bayonetta 1 en 2. Bayonetta 1 kun je ook nog prima spelen. Nog net iets meer hardcore dan 2, zou ik zeggen. Maar ja. Je kan hem ook gewoon los kopen op de e-shop. En het fucking goed. En als je 2 dan vet vindt, dan kun je 3 prima spelen. Die ook steeds vaker in de aanbieding is. En ja, ik vind het wel echt een game die je gespeeld moet hebben op de Switch.
Ja, absoluut. En Bayonetta 2 heb ik zelfs gespeeld. En ik ben niet echt een Bayonetta man. Maar dat is echt wel de hoe goed zij beseffen wanneer een parry ingezet moet worden. En wat voor gevoel je dat moet geven. Is echt ongeëvenaard.
Ja, het is echt fantastisch. Het verhaal is niet te begrijpen. Hoef je ook niet te begrijpen.
Nee, moet ik helemaal niet te veel moeite doen. Heb ik bij Final Fantasy Rebirth soms ook. Dat ik denk van, weet je, I'm just gonna ignore this. Ik ga wel gewoon even weer kijken naar hoe mooi alles is en zo. En
ja, dat heb ik soms ook
wel. Meteen wel weer.
Denk ik, ja, ga ik even doen alsof ik dit niet heb gezien. Want anders ga ik hierover nadenken.
Ja, precies.
Bayonetta.
Ja, goeie man. Zeker. Oké, dan wil ik nu snel het woord overnemen natuurlijk. Want deze hebben wij toen getipt gekregen van Nintendo. Toen die volgens mij de derde keer te gast was.
Ja.
En toen zei ik nog van, waarom ken ik dit niet? Het ziet eruit als, dit is precies mijn game. Dit is Unruly Heroes.
Oh, ja.
Ik heb deze game zo goed als platinum gedraaid. Behalve dat dat onmogelijk was. Dus ik had alle trofies gehaald. En toen op een gegeven moment zeiden ze, nu moet je alle werelden uit gaan spelen binnen 2 minuten of zoiets. Ja, dat was te doen. Maar wat een waanzinnige game, man. Het is een actieplatformer, wat je misschien het meest zou kunnen vergelijken met Rayman Legends, denk ik. Weinig is natuurlijk zo perfect als Rayman Legends, maar het komt verdomd dichtbij in de buurt van een wat onbekende ontwikkelaar. En zeker voor een spotprijsje. Heerlijke combat, hero-based. Dus je hebt 4 verschillende personages die je kan spelen, couch co-op. En dan moet je jezelf niet alleen door levels heen vechten, maar ook parkouren. En zo leuk gedaan. Het speelt zo soepel. Dit is absoluut een ondergewaardeerde game. Waarvan ik vind dat als je een beetje houdt van... als je een beetje in dezelfde genre zit als ik. Dus een beetje van Spelunky houdt. En je speelt Rayman Legends af en toe nog. Je vindt Guacamele dope. Dat soort spelletjes. Dan is dit echt niet te missen.
Nee.
Absoluut. Ik heb hier zo hard van genoten. En ik raad iedereen aan deze checken. Man. Je hebt een aap die je kan zijn. Een soort van Monkey King.
Natuurlijk.
Dus de typische Wukong. En dan heb je een soort Ganondorf, zo noemden wij hem dan. En je hebt, het zijn allemaal namen die wij ze gegeven hebben. Maar je hebt ook Tenzin van Avatar, die zit er ook in. Dat is een monnik, die kan een soort van vliegen en die heeft een soort gele rope. En je hebt een hele grote big die alle 4 in principe anders spelen. 2 personages hebben een dubbelsprong waar Tenzin kan zweven. Dus je moet echt goed nadenken hoe je welk parcours aanvliegt. En dat is heel erg tof.
Heel vet. Maar als je Rayman Legends nog niet hebt gespeeld... En ik weet dat dit een type van...
Ja, dan moet je die gewoon gaan spelen.
Ja, dan moet je nu de podcast afsluiten en die game gaan spelen.
Luister,
dat is
de content
de beste
die daarin zit, dat is, ik heb die dus ook vorig jaar weer eens gespeeld. En je hebt dus gewoon... De base game is bijna verdrievoudigd. Zoveel content en levels zitten erop. Ongekend.
Het is niet normaal.
Zo leuk.
Gewoon de beste levels van Origins ook, een deel daarvoor.
Het is misschien wel... Ik wil niet zeggen dat het de beste platform ooit is.
Het is één van de beste. Ik vind
het is absoluut één van de beste.
Ja. Bonus tip. Ik wil even een lans breken voor Paper Mario, die Origami King, man. Als je aan de beste Switch games denkt, dan denk je aan Breath of the Wild, Smash, Mario Odyssey. Maar ik heb door de jaren heen, we hadden het er laatst weer over Paper Mario 1000 Year Door komt er natuurlijk aan. Maar de Origami King, man. Ik hoor een beetje van die oude garde. Eigenlijk was het niet zo goed. Het is niet RPG. Oh, het was niet zo edgy als vroeger. Nee, man. Ik heb deze game gespeeld. En dit was min of meer mijn eerste Paper Mario. Ik heb wel Mario & Luigi gespeeld. Ik heb wel Mario RPG gespeeld. Maar de Origami King was echt een puur gezien mijn eerste Paper Mario game. En ik vond het fantastisch. De baasgevechten, dat zijn allemaal... best wel een interessante puzzel. Ik vind dat ontzettend creatief gedaan. Het voelt... je moet een beetje de aanvalspatronen bekijken. Maar je moet ook echt diep in dat vechtsysteem duiken... met die verschillende cirkels. Links en rechts lopen. Stapjes zetten. Je aanvallen goed kiezen. Het is daardoor best wel echt een tactische game. Het is niet echt een RPG. True. Je gaat ook niet levels omhoog of zo. Mm-hmm. Maar dat vind ik ook wel chill. Het is niet super grindy. En wat je daarvoor terugkrijgt is mega veel variatie in de omgeving. Je hebt die woestijn, je hebt een soort ninja clan fort waar je doorheen moet. Je hebt een bos, je hebt een jungle.
Ja, zeker die woestijn. Dat hebben we ook wel vaker besproken natuurlijk. Maar dat
ja, die
je
Las
heel
Vegas.
Lang door een soort van woestijn doodachtig gebied loopt. En dat je echt beloond wil worden. En boy, word je beloond.
Ja.
Een soort van inderdaad Nintendo Vegas. Ja, vet man. En het beste aan de Origami King. Als iemand die wel eigenlijk alle Paper Mario's wel gespeeld heeft.
Ja.
Ik vind het ook niet de beste. Dus ik behoor wel een beetje tot die groep die jij net benoemde. Maar
je hoeft,
de baasgevechten zijn zo fucking dope in Origami King. Die soort van Pokémon-achtige vogels zijn echt waanzinnig. Dat is echt waanzinnig gedaan.
Ja, ja, precies. Dus ik vind dat je hem niet moet vergeten. We hebben natuurlijk veel remasters ook gehad van Mario. Maar
als je echt niet kan wachten tot 1000 jaar door, kan je best deze daarvoor spelen. Maar anders zou ik misschien toch aanraden om het na 1000 jaar door te doen.
Fair, ja, ja, ja. Maar ik denk dat het wel een hele toegankelijk is. Het is echt een soort van
zeker,
RPG-like.
Het is beslist toegankelijker dan de meeste Paper Mario, denk ik.
Ja,
ja, goede tip ook. Ik zie hier heel opvallend in de lijst ook Metroid Dread staan. Moeten we hier nou echt een speech over gaan houden dat je Metroid Dread moet gaan spelen? Of
mensen, moeten meer Metroid,
doen?
Mensen moeten meer Metroid Dread spelen. 3 miljoen verkopen.
Doe gewoon even normaal, mensen. Waarom spelen jullie Metroid Dread niet? Waarom ga je niet gewoon een van de beste fucking Nintendo roguelikes spelen? Of roguelikes. Metroidvania spelen die er fucking bestaat. Hij is zo goed.
Hij is fucking goed. 3 miljoen, hè?
Zijn fantastisch. Zo, ze weten hier zo op de kast te jagen in die game.
Ja, maar ook gewoon de flow en het gevoel van progressie. Metroid Dread is een van de beste Switch games die ik heb gespeeld.
Ja, dat is voor mij ook de reden dat ik nog steeds niet door Prince of Persia heen ben. Omdat ik het best wel vaak daarmee vergelijk. En Metroid Dread hield mijn aandacht er op een betere manier bij dan Prince of Persia doet. Maar ik ben daar ook inmiddels op 70%, dus ik heb die ook binnenkort wel uit.
Oh, nice.
Metroid Dread, gaat spelen man, waar wacht je op, in godsnaam.
Ja.
Dus ik vind dat eigenlijk niet echt telt als mijn beurt. Dat was gewoon even een verplichting tussendoor.
Fair. Mm-hmm.
Dan zie ik hier staan de Octo Expansion. En dan heb ik laatst de Side Order gespeeld van Splatoon.
Ja. Ja.
En dat komt verdomd dichtbij in de buurt qua
fun. Ja?
Ja, Octo Expansion is nog altijd onovertroffen. Zoals ook mijn kop in het magazine. Maar deze komt zo dicht in de buurt, omdat het je een compleet nieuwe spelervaring biedt in Splatoon. Kijk, de multiplayer kan je natuurlijk eindeloos blijven spelen. Zowel PvP als de PvE Salmon Run. Dat is denk ik hetgene wat wij thuis het meest spelen. Dat is gewoon in principe een wave shooter.
Ja.
Waarin je elke ronde een nieuw wapen krijgt. En wat dat heel goed doet, die Salmon Run, is jou forceren om andere wapens te gebruiken. Als je een beetje ranked speelt, en zeker als je rank X op een gegeven moment bereikt, wat je dus helemaal moet vrijspelen en een super hoge rank is, dan ga jij niet experimenteren met je loadouts, want je wil gewoon winnen. En Side Order, die doet dat wel. Die biedt je een toren. En die toren is, wat ik nog steeds jammer vind, dat is allemaal niet ingekleurd. Dus mijn verwachting was dat we dat mochten gaan inkleuren. Dat had ik heel vet gevonden.
Klopt, ja, ja.
Is niet het geval. Dat blijkt namelijk allemaal een simulatie te zijn. En dat is in principe een vrij simpele Nintendo-versie van een roguelike. In die zin, je gaat elke keer een verdieping hoger. En op een verdieping ontvang je een kleurencode. Zo noem ik het. Ik weet niet wat de exacte jargon is. Laten we het de kleurencode noemen. En die geeft jou een buff. Dat kan zijn een sterker wapen. Dat kan zijn meer munitie. Dat kan zijn snellere movement. En zo moet jij dus steeds hoger in die toren komen. En gedurende die torens moet je ook baasgevechten verslaan. Je bent dus elke keer aan het spelen met hoe jij Splatoon benadert. Wat voor mij heel erg leuk is, want ik ben gewend om gewoon met dual wield lekker mensen neer te rammen.
Ja.
En zoveel mogelijk grond te veroveren, zodat wij ons kunnen voortbewegen. En hier moet je het ineens met kwasten doen. En het wordt je voorgeschoteld en zoek het maar uit. En zo heb je binnen een half uur een super interessante beeld gebouwd. En wil je echt niet doodgaan, want je wilt halen ook.
Ja.
Dus super slimme implementatie van rogue-achtige games in een Splatoon. Dus ik wil zeker Side Order aandragen. Die zit wel bij de Expansion Pass. En die Expansion Pass is geloof ik iets van €20. Dus je tast wel redelijk diep in de buidel.
En je moet de base game natuurlijk ook hebben.
En je moet de base game ook hebben.
Ja. Ja. Dus het wordt best wel aan de prijs inderdaad. En hetzelfde geldt ook voor de Octo Expansion. Het is meer aan te raden om Splatoon 3 natuurlijk te kopen in plaats van Splatoon 2. Maar daarom vind ik het jammer.
De hoofdreden daarvoor is gewoon dat Splatoon 2 niet meer onderhouden wordt. Ik denk dat het niet veel scheelt kwalitatief gezien.
Nee, mee eens. Maar inderdaad, de service, het onderhoud zit nu natuurlijk bij Splatoon 3. Maar daarom is het juist zo zonde. Want ik vind die Octo Expansion zo verschrikkelijk goed. En
ja,
het is een DLC die eigenlijk gewoon als singleplayer in de game had moeten zitten. Althans, had moeten zitten. Het was heel vet geweest. En we hadden hetzelfde gehoopt voor Splatoon 3. Maar ja, dan komen ze toch met een oké singleplayer campagne. En dan weer een super vette uitbreiding die ook singleplayer roguelike is. Maar het zijn allebei wel ervaringen die je niet moet missen. Het is een commitment. Splatoon 3 is een geweldige game natuurlijk. Maar daar moet je wel zin in hebben. Ik vind
het
veel leuker.
Ga Splatoon 3 checken.
Ja.
En dan kan je direct Octo Expansion, of sorry, de side order er nog bij gaan fixen. Want ik denk ook nog steeds dat mensen niet genoeg Splatoon spelen of de waardering geven die het verdient.
Ja.
Het is oprecht een van de beste multiplayer shooters die er ooit bestaan heeft, denk ik. Ja, dat is weer zo'n uitspraak voor mij die ik dan gooi, maar ik meen het wel echt. Ik weet het wel echt. Het is zo engaging. Het is zo vriendelijk. En het is zo voldoeninggevend om je ranks daar te stijgen en samen te werken met mensen in die verfwereld.
Ja, het is het enige wat Splatoon tegenhoudt is de online infrastructuur van de Nintendo Switch. Als dit op een PlayStation Network was uitgekomen, dan was deze game nog veel groter geweest, denk ik.
Ja, eens. Ja, en dat probeerde Foamstars dus even te gaan doen. Maar dat sloeg wat mij betreft dood. Wat zij leuk hadden bedacht, dat je 3D kon bouwen. Dus de verf niet alleen op de grond kon stapelen, maar het schuim ook omhoog stapelen. Dus dat je een soort van Fortnite-achtige creaties kon maken.
Okay.
Deed wat mij betreft af van het concept. Dus ik denk dat wat perfect is niet verbeterd dient te worden. Maar de online omgeving absoluut wel. Dus tippie, Splatoon 3 plus side order.
Ja. En Octo Expansion, als je dan misschien toch 2 nog hebt liggen. Mijn tip, ja, deze had je ook kunnen zien aankomen, maar ik ben alweer boos. Mario plus Rabbids, man. Kijk, ik ben ambassadeur geweest van Mario plus Rabbids in deze podcast. En ook buiten deze podcast. Ben ik altijd al geweest. Mario plus, ik speel niet heel veel strategie games, omdat ik er fucking slecht in ben. Maar Mario plus Rabbids maakt het zo toegankelijk, zo begrijpelijk, omdat je de personages kent en ze loodsen je erin. Daarna wordt het fucking moeilijk, dus als veteraan, dan heb je echt wel wat te zoeken daar. En wat ik heel tof vond, is Mario plus Rabbids, die eerste, ben ik heel veel de naam vergeten. Kingdom Battle. Die is natuurlijk een stuk trager dan het tweede deel. Want Sparks of Hope, wat 2 jaar geleden uitkwam, zocht echt een perfect midden tussen real-time en strategie. Je hebt veel meer bewegingsvrijheid. Je loopt in real-time rond. Je kan je positie zoeken. Je kan even checken, oké, moet ik hier cover nemen? Moet ik daar cover nemen? En daarna heb je dus gewoon je beurt die je in kan zetten. En dat is sprak iets meer mainstream aan. En wat horen we weer? Hij heeft minder goed verkocht dan we hadden gehoopt. Dat is wat Ubisoft zei. En dan denk ik, verdomme man, dit zijn zulke goede games. Het is echt Mario-waardig. Het is iets wat we nog nooit hebben gehad op een ander platform. En dan spreekt het blijkbaar het grote publiek toch niet aan. En dat vind ik zonde. Ik vind dat het zijn echt steengoede games. Als ik dit een cijfer moest geven, zijn het allebei 9's. En
zo, dat is
essentiële,
wel echt.
Ja, en echt essentiële Switch games waarvan ik denk, die moet je eigenlijk wel in je library hebben. Of in ieder geval hebben geprobeerd voordat de Switch 2 uitkomt.
Ja, nee, ik ben het er wel mee eens hoor. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel bij de groep mensen behoor die er niet doorheen komt. Het lukt me gewoon niet. Ik heb 2-3 uur gespeeld en dan voel ik me niet genoeg getriggerd als speler. Maar ik zie, en Kingdom heb ik trouwens wel redelijk veel gespeeld. Maar ik zie absoluut de kwaliteit ook van Sparks of Hope. En wat natuurlijk heel erg tof is dat je inmiddels een Rayman DLC hebt. Wat dus je kan gewoon fucking Rayman zijn. Dat kan
een Donkey Kong DLC in de eerste.
Ja, dus het is absoluut een titel die serieus genomen moet worden. En die gespeeld moet worden door Bones Level.
Luisteraars.
Ja, maar dat is ook Bones Level. Wij zijn Bones Level.
Ja.
Oké, cool. Ja, goede tip. Ik vind het een goede tip.
Thanks.
Nieuw Pokémon Snap moet je gaan spelen. Anders dan kom ik je op super thuis en bedreig ik je met een honkbalknuppel. Ga ik verder niet over in. Het is gewoon een fantastische game. Maar welke ik wel nog even wil aanhalen. En dat is ook een game die we wel vaker bespreken, denk ik. Hier is Astral Chain. Ook van Platinum Games. Als je dan toch lekker in die buien vibe zit, ga dan de Astral Chain checken. Ik hoop nog steeds op een deel 2.
Ja,
want
ik wist het.
Heel makkelijk, hele makkelijke JRPG die vrij snel te begrijpen is. En zelfs het verhaal makes sense soms. Dat ik het wel redelijk begrijp met die Astral Planes. En het geeft mij een beetje die Metapods vibe, man. Als je maar Metapods hard vond, dan moet je eigenlijk even Astral Chain gaan checken. Superleuke wereld ook om rond te lopen en om te ontdekken. Heel verwelkomend en ik denk ook nog steeds ondergewaardeerd. Aan de andere kant, iedereen die ik over Astral Chain spreek, is wel positief. Maar hij is gewoon niet goed genoeg gespeeld. Veel genoeg gespeeld, denk ik.
Ja, het is lastig ook. Want er zijn, met alle respect, heel veel van dat soort anime-achtige games op Switch. En als jij niet van dat genre houdt,
waarom was je ineens Eindhoven? Er zijn heel veel anime-achtige games op Switch.
Zei ik dat? Oh, ja. Anime-achtige games. Er zijn heel veel anime-achtige games, maar als je niet in dat genre zit, ik kan niet goed accenten doen, dan heb je daar misschien ook niet te zoeken. Terwijl Astral Chain zit meer richting Nier, want het is natuurlijk van Platinum Games. Het is een actie-RPG met echte focus op actie. En het heeft best wel een unieke mechanic dat je zo'n robot-based wezen om je heen kan laten dansen. En je kan ze op een gegeven moment switchen en die combo's worden steeds spectaculairder. En dat is echt waar die game op draait. En het had ook, omdat het voor de Switch is gemaakt, heeft het ook echt, ik vind de vibe daardoor heel goed. Je hebt een soort basis waarin je allemaal katten hebt en die een beetje aangekleed is, waar je gewoon een beetje kan chillen tussendoor. Het ziet er heel goed uit, het draait lekker.
Het leeft dus, echt, ja, die wereld. Die hub is echt super interessant met een trainingscenter onderin. En je bent onderdeel van een soort van politieeenheid en dat wordt heel goed overgedragen.
Ja.
Dus dat is een goede game, man.
Ja, Asphalt Chain.
Hele wat zou je hem geven, denk je, als je hem cijfer moet geven?
Oeh, 8,5?
Ja, ik wilde zeggen 8.
Ja, 8.
Een hogere 8, 8,1 zoiets. Dus dat is echt wel een prima cijfer, denk ik.
Ja, het is een prima game ook, denk ik, om
in te stappen. Heb je hem gereviewd destijds eigenlijk? Zal toch wel?
Nee. Ik heb hem niet gereviewd, volgens mij.
Review. Even kijken wat hij op Gamer gekregen
heeft. Jurjen heeft hem dat gereviewd.
Door Marcel is hij gereviewd op Gamer.
Marcel.
En die gaf hem een 8,5. Dus dat heb
nou,
goed ingeschat.
Goed ingeschat. Ik wil ook nog even een nieuw Pokémon Snap noemen. Het lijkt soms alsof mensen die game zijn vergeten.
Hoe kan je die game vergeten?
Nou, kijk eens even naar Pokémon Sword and Shield en Pokémon Scarlet and Violet.
Is allebei niks waard vergeleken met nieuw Pokémon Snap?
Ja, Pokémon Scarlet and Violet hebben we heel veel over gezegd. Maar laten we eerlijk zijn, ze draaien als poep. En toch is het de nummer 4 of nummer 3 best verkochte Pokémon game
draaien als poep
ooit gemaakt.
Zo goed metafoor.
Ja, en dan kijk je naar nieuw Pokémon Snap en die haalt nog niet eens de 2,5 miljoen verkopen. En dan denk ik, jongens, nieuw Pokémon Snap. We hebben er met z'n allen jaren om gevraagd. Net als met Mirror's Edge bijvoorbeeld. Mensen vroegen er ook jaren om. En dan komt er een deel 2 en niemand speelt het. En dan komt nieuw Pokémon Snap, een fantastische game. Echt door Bandai Namco gemaakt. De Pokémon zien er super realistisch uit. Vol geheimen. De vibes zijn goed. De omgevingen zijn prachtig. Het is eigenlijk een van de mooiste Switch games die er is. En dan spelen zo weinig mensen het. Dus ik vind dat nieuw Pokémon Snap echt meer liefde verdient dan die heeft gekregen.
De replayability, ook met die DLC erbij, dat je klein bent vergeleken met de wereld. Dus dat je een soort van een reuze Pokémon Island doorloopt, is ook onwerkelijk. Als je op een gegeven moment de base game uitgespeeld hebt en je gaat op jacht naar de legendarische Pokémon, dan beland je in een soort van droomwereld, man. De eerste Mew-encounter die ik had, is echt een core memory geworden. Dat was echt fantastisch.
Ja.
Dus absoluut terecht dat we die toch nog even noemen. Ik word soms moe van mezelf hoe vaak ik dat moet opbrengen, hoe goed die game is. Maar ik heb er nog eentje die ik in ieder geval wil besproken.
Ja, laten we allebei nog eentje doen.
Dat is Rogue Heroes. Rogue Heroes ga ik heel simpel aan jullie uitleggen. En ook dit is wel eens voorbij gekomen. Rogue Heroes is Link to the Past in multiplayer met z'n vieren. Met nog een misschien wel hogere moeilijkheidsgraad. Ja. En is gewoon puur genot. Je speelt hem in 10 uurtjes door. Je loopt met z'n vieren door dezelfde wereld rond. Je kiest allemaal een andere klas. En je werkt aan je personage. Het heeft wat leuke RPG-elementen. En het is overduidelijk een hommage aan Link to the Past. Dus als je dat een leuk spelletje vond vroeger en je bent een tijdje uit gamen geraakt, of je bent benieuwd hoe dat spel is, want je bent wat jonger, ga Rogue Heroes eens een keer checken. Het heeft natuurlijk niet diezelfde charme als Link to the Past heeft. Want fucking Link to the Past is een monument. En mijn favoriete Zelda ooit, denk ik. Hoewel dat soms ook met Majora's Mask is. Dat vraagt eraan. Ligt eraan welke dag je dat vraagt. Maar Rogue Heroes doet dat zo goed. En is echt een hele fijne hommage aan Zelda. Klassieke 2D Zelda games. Dus ga die ook checken. Rogue Heroes. Echt.
Is die,
met z'n vier online. Gewoon doen.
Is die ook local? Of is het alleen online?
Volgens mij is het zelfs zo dat je samen local en dan ook nog online kan spelen. Als het goed in mijn hoofd zit.
Want anders zou je meerdere keren moeten kopen. Ik weet wel dat deze game echt vaak in de aanbieding is. En daardoor ook best wel goedkoop. En je kan hem dan meerdere keren kopen.
Ja, play in solo or co-op, online or locally, even mixed. Dus je kan met z'n tweeën op de bank met twee andere vrienden op de bank spelen. Ideaal.
Wauw, wat een feature. Volgens mij heeft zelfs Mario Kart dat niet.
Nee, het is echt best wel uniek inderdaad, ja. Ja, maar echt zo'n goede game, man. Ik zou die zeker niet overzien als ik jullie was.
Oké, ik ga zo nog wel heel veel door de lijst met games die we hebben. We kunnen hem ook nog wel even linken in de show notes. Kunnen mensen hem even rustig nalezen. Maar ik wil nog even noemen dat Crash Bandicoot 4 ook gewoon op de Switch is.
En draait die goed?
Nou, zover ik weet wel. Ik heb hem dus op PlayStation gespeeld. Niet helemaal uitgespeeld trouwens. Ik ben ook niet een Crash Bandicoot fan per se. Maar ik heb hem op E3 toen nog op de Switch gespeeld. En dat speelde ontzettend lekker. En ik weet dat er veel mensen zijn die heel erg van platformers houden en vooral op zoek zijn naar die 3D-platformers. Je hebt Yooka-Laylee, je hebt Mario games natuurlijk. Maar Crash Bandicoot 4 is ook gewoon op de Switch. En is echt een waanzinnige game met al die maskers natuurlijk, die verschillende abilities geven. En het is echt wat je mist of zo.
Het is een stukje vergaande game design ook, hè?
Ja.
Een soort van...
Precies, dat bedoel ik.
Een revisit in the past, terwijl het echt wel naar het heden getild is. Ik moet zeggen, ik heb hem nog niet gespeeld, helaas. Maar ik weet dat mijn kleine broertje, die heeft alle platinums gehad van de Insane Trilogy en 4. En ja. die wist mij heel duidelijk te vertellen dat hij 4 absoluut het beste vond. Wat heel knap is, want daar zit niet nostalgie overheen.
Ja.
Dus ik moet die gaan spelen. Dus ik neem deze tip tot het hart. En ik ga deze ook weer eens een keer oppakken. Ja. Want ik heb hem wel gewoon.
Op Switch lijkt het me heerlijk. Dus,
ja, op de bank. Heerlijk, man.
Ja, en besef even dat het een PlayStation-icoon is.
Ja,
die
sick,
op de Switch speelt. En op de heel Xbox vet. Ook. Echt bizar. Nou goed, ik heb nog een
klein lijstje. Weet je wat voor die lijstje? Dat is?
Ja, ben even de naam vergeten. Hij zit ook in Roadrunner.
Ja.
Tasmaanse duivel.
Nee.
Oh.
Nee, het is... Ik maak er een quizje van voor je. Ja? Het is ook een soort accessoires dat je kan dragen. En nog een keer. Allebei de woorden. Het zijn twee woorden. Het zijn allebei dingen die je aan je lichaam kan plakken.
Aan mijn lichaam kan plakken?
Ja. Een buideldas.
Een buideldas. Ah, sick.
Toch? Of is dat niet zo?
Ja, weet ik veel. Misschien is dat hetzelfde als een Tasmaanse
duivel. Crash Bandicoot is een... Wacht even, Jacco. Het is een gemuteerde Tasmaanse buideldas.
Ja, dag.
Ja, echt.
Misschien is het hetzelfde. Jezus, we moeten echt een biologie-podcast beginnen op deze manier,
absoluut.
Man. Ja, oké, een Tasmaanse buideldas. Nou, helemaal goed. Nog even een shout-out naar de volgende games. Ik ga er even snel doorheen. Hoeven we niet allemaal te onderbouwen. Je hebt natuurlijk SteamWorld Dig, maar je hebt ook SteamWorld Heist. Je hebt Thumbleweed Park, een adventure game. Snake Pass, shout-out naar Snake Pass.
Oh, Snake Pass.
The Messenger, een platformer die in de Metroidvania verandert. Yoku's Island Express, dat is een Metroidvania-achtige platformer ook. Flint Hook, Dragon Quest Builders 2. Luigi's Mansion 3, laten we die ook niet vergeten, want 2 komt eraan. Wargroove, een strategiegame is dat. Phoenix Wright, Hades hebben we natuurlijk. Beetje loze tip eigenlijk.
Oké, stop. Deze mogen we wel nog even verder bespreken, die je nu gaat noemen.
Thronebreaker, The Witcher Tales.
Die is wel vet, toch?
Oh mijn god. Ja, hij draaide poep op de Xbox, dus ik weet niet hoe die draait op de Switch, maar...
Kan je eens uitleggen wat die game is?
Ja, het is een Gwent game. Dus Gwent komt natuurlijk uit The Witcher 3, een kaartgame. En wat je doet is, je speelt Queen Meve, heet zij volgens mij, van Rivia. Die geeft uiteindelijk ook de naam aan Geralt of Rivia.
Ja. Zullen we vertellen hoe dat gebeurt of niet? Dat is wel leuk.
Nee, dat is spoilers, man. Als mensen deze game echt nog gaan spelen. Ja,
wacht even. Komt het in de game voor? Want ik ken het alleen uit de boeken eigenlijk.
Beide, volgens mij.
Oh, wat leuk. Dat ze die battle om die brug, die wordt verteld in Thronebreaker.
Klopt, ja. Oh, dus er zit een battle om een brug in. Maar...
nou, leuk.
Jij moet dus je manschappen aanvoeren. En eigenlijk is het meer een soort van strategiegame. Want jouw manschappen zijn heel vaak de kaarten in Gwent. En dat is bijna een soort van strategie... game, ook een soort van puzzel. En in de overworld moet je keuzes maken van neem je vluchtelingen mee, maar ja, dan moet je ook zorgen dat je meer eten hebt, dus dan moet je ook weer handelen met andere mensen en zo, of dingen kopen. En het is een hele best wel sterke verhalende game, waarin je Witcher-achtige dilemma's krijgt opgegooid en de battles zijn superleuk. En je hebt vooral een aantal puzzle battles, wat je ook bijvoorbeeld in Queen's Blood hebt in Final Fantasy, waar één oplossing eigenlijk mogelijk is. Dus één volgorde van kaarten is de oplossing. En jij moet gewoon door vooruit te denken, moet je dat oplossen. En nogmaals, op Xbox had ik heel veel rare crashes en zo. En dat is echt, na maanden was dat nog steeds niet opgelost. Ik kon de Final Battle op een gegeven moment ook niet spelen. Daar moest ik door allemaal hoepels springen. Dus ik weet niet hoe die draait. Maar inhoudelijk is het echt een hele vette game. En ideaal op Switch, lijkt me.
Ja, ik ga hem er ook weer even op gooien.
Ja,
ik heb het veel plezier doorgespeeld toen. En ik heb behoefte aan meer Queen's Blood. En ik denk dat dit het dichtst bij in de buurt komt.
Zeker, ja. Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. Dit is ook een hele populaire
game. Ik vind het echt een scheidgame, sorry.
Echt?
Ja, ik vind het echt een scheidgame.
Ik hoor er goede dingen.
Ik heb het gespeeld met Lucas. Die nam hem altijd mee.
Ja.
En het is zo kut dat het leuk is.
Oké.
Okay. Dat is wat het is.
Oké, okay, nou ja, het zijn gewoon allemaal bekende boardgames die je op je Switch doet. En,
basically, ja.
Het werkt, het is een gezelschapsgame.
Het heeft absoluut bestaansrecht, dat ontken ik niet.
Zeker. Dan hebben we nog Hyrule Warriors, Age of Calamity, Chicory, A Colorful Tale, waarin je dingen kleurt. Rogue Heroes hadden we al, Art of Rally hadden we al. Mario Golf Super Rush heb ik een tijdje in multiplayer gespeeld, vond ik erg leuk.
Die hele game vergeten.
Hele game, super kale game, maar toch wel leuk als je echt gewoon een... klassiek potje Mario Golf wil spelen.
Nee, maar niet met jou, jij bent er veel te goed in.
Ja, omdat ik hem had gereviewd.
Omdat had je hem ook weer gegeven?
Een 7 volgens mij.
Ja, terecht denk ik.
Prima zei, prima game.
Ja.
Portal Companion Collection, gewoon een hele leuke versie van Portal. Draait ideaal. Chained Echoes, een hele sterke indie RPG die ik veel te weinig heb gespeeld. Tunic, hebben we ook al vaak een betoog over gegeven. Ja. Fantastische indie game, Zelda-like. Mario Strikers Battle League. Ik vind dat we die game een beetje tekort hebben gedaan.
Ik moet zeggen, ook die game was ik helemaal vergeten.
Klopt, ja. Maar ik vind dat nog een leuke multiplayer game. Zeg maar, als je hem een keer tegenkomt voor een lage prijs en je wil een leuke multiplayer game hebben of gewoon die Mario voetbal vibe hebben, dan is hij qua gameplay gewoon heel goed.
Zeker.
Er zit alleen niet zo heel veel in qua modes. En Sea of Stars, daar hebben we het in onze eindejaarsaflevering uitgebreid over gehad. Een hele vette RPG van de makers van The Messenger. Heel toegankelijk, heel gevarieerd en ziet er prachtig uit. Dus dit zijn onze Switch tips.
Ja, ik wil er nog eentje aan toevoegen.
En eentje,
meest obvious tip die je kan geven, maar er zijn,
Mario.
Ik lees best wel wat mensen in Discord die gewoon een tijdje uit gaming zijn gestapt en op zoek zijn naar iets. En vergeet Stardew Valley niet, mensen. Er is recent een 1.6 update uitgekomen, wat de boel weer lekker heeft aangescherpt. En nu gaat hij echt door naar Haunted Chocolatery, volgens mij. Ik boetje waarschijnlijk de naam, maar
zoiets, ja.
Concerned Ape gaat in ieder geval eindelijk naar een volgende game. En deze 1.6 update heeft de strik om het cadeautje gebonden bij Stardew Valley. Dus als je dat nooit gespeeld hebt, dan verplicht ik je om die shit te spelen.
Verplicht zelfs?
Ja. Okay. Zo'n fantastische game is Stardew Valley, man. Ik ken ook niemand die er haat op heeft, gewoon. Echt niet.
Nou, ik zal je vertellen.
Oppassen heb ik.
Nee, ja, ik heb hem één keer opgestart in de trein. En toen heb ik het gelijk opgegeven, omdat ik moe was. En toen moest ik slapen. Maar ik liep zo langzaam dat ik niet meer bij mijn bed kon komen.
Dan ben ik gewoon klaar, ja.
En ja, ik wil hem nog een keer een kans geven. Maar ik weet dat het een hele goede game is. En ook fantastisch op de Switch. Wat je net zei, Cody, mensen die een tijdje uit gaming zijn geweest en willen beginnen met Nintendo, of een tijd geen Nintendo games meer hebben gespeeld, dat gaan we ook een keer doen. We gaan een keer mensen helpen, een soort van guide geven van, hey, ik heb lang geen Nintendo meer gespeeld. Ik heb vroeger op de Game Boy of de SNES of de NES gespeeld. Wat moet ik nu doen eigenlijk? Waar moet ik rekening mee houden? Hoeveel kost het? Wat moet ik hebben? Welke games? Abonnement? Daar gaan we ook een keer mee helpen. Dus dat komt er allemaal aan. We hebben nog een aantal andere dingen gepland. We hebben een datum voor de Final Fantasy VII Rebirth spoilercast.
Gaan we de panel spoilen?
We gaan de panel spoilen. Het is Erik Nusselder van de Erik Rond.
Van de Erik Rond podcast.
Van de Rond en Erik podcast. En natuurlijk onze eigen Simon. Die al enthousiast appte dat we dat moesten gaan doen. Dus
wat een panel, hè? Wat een panel, man. Simon erbij. Ja,
holy shit. Ja, zij weten natuurlijk alles ook van het origineel. Wij zijn iets nieuwer in Final Fantasy. Spoiler, wij moeten hem allebei nog even uitspelen. Dus we hebben wel echt even goede stok achter de deur.
We hebben nu een deadline.
Ja, eind april. Ik ga nog, voor als het in het water valt, ga ik nog niet de datum bekendmaken. Maar hij komt eraan. Dat gaan we doen. En we hebben nog een aantal. We hebben een kleine bonus level brainstorm gehad. Dus,
ja, dat was een goed idee van je, Jacco.
Dankjewel. Ja, cool.
Bonus level. Hoe lang bestaan we inmiddels, Jacco? Bijna 3 jaar, gast.
Bijna 3 jaar. Misschien wordt het dan toch tijd voor een terugblik aflevering.
Oh, zou je ook in de brainstorm voorbij komen? Dat is wel sick, man. Over 2 maanden bestaan we 3 jaar, gast.
Toen ik
begon aan die podcast, dacht ik van, doe me een paar weken, dan zijn we waarschijnlijk zat.
Klopt, ja.
Maar dat komt door onze fantastische community, die ons vanaf moment 1 heeft aangespoord om door te gaan. En ook zo vriendelijk is geweest om ons te vertellen dat het leuk is. En te vertellen dat je het wekelijk leuk en er aan naar uitkijken. Want als je geen podcast maar of content maakt, dan is dat misschien iets wat je snel voor lief neemt. Maar het is heel fijn om te horen dat wat wij doen gewaardeerd wordt. En wanneer het niet goed is, horen we dat ook. En dat is ook fijn natuurlijk. Maar dat het niet in het niets valt en dat we het niet voor Jan met de korte achternaam maken, is heel prettig. Dus,
Precies.
Dat vind ik nog leuker dat Bonus Level Discord nu zo opleeft. Het is echt een community geworden waarin je niet alleen ons voorbij ziet komen, maar Sander is super actief. Nou, Simon is even actief en jullie luisteraars zitten daar ook in. Willem is. Dus alle gasten die blijven daar ook in plakken. En dat is best wel een hele fijne plek met echt insane veel kennis over games geworden. Vind ik heel erg leuk. Dus al dat maakt het mogelijk.
Iedereen is zo ontzettend vriendelijk. En kom vooral bij de Discord natuurlijk. Hè. Je vindt de link in de beschrijving van deze podcast. En daar kun je lekker praten over games. We delen heel vaak deals. Er is ook nog een kanaal met Nintendo nieuws, waarin je eigenlijk al het Nintendo Focus nieuws, wat je moet weten, dat komt er automatisch in via gamer.nl. Dat zit er allemaal in. En vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook je podcast luistert. En Als je dit een leuke aflevering vond, laat het even een beoordeling achter. Dan zien we je weer bij de volgende Bonus Level!